Het is vandaag een mooie dag. We gaan beginnen aan de zesde aflevering van Tuinierkwartier.
Zesde alweer.
Ja, de podcast, hè, over tuinieren in Nederland.
Ja, zeker. Ik ben Joost Verrooyen.
En ik ben Petra Vijverberg.
Mooi.
Van harte welkom allemaal weer aan onze luisteraars.
Tuurlijk, zou ik bijna vergeten. En we staan in een mooi lijstje.
Ja, welk lijstje heb jij het over?
Gaat de hele podcast zo beginnen? Nee. Ja. Van iTunes.
Ja, van de Apple Podcast.
Apple Podcast, ja.
Staan we gewoon bijna in de top 10.
Ja, dus iedereen even extra abonneren, luisteren, doen. Dat we even in die top 10 komen.
Ja, dat vind ik ook. Deel deze podcast met al je tuinvrienden. Want er is deze tijd natuurlijk meer dan genoeg tijd om in de tuin te gaan zitten en te luieren. En om naar podcast te luisteren.
Ja, zeker. En dan is deze absoluut de moeite waard. We hebben onwijs leuke reacties. Dat vind ik toch wel echt leuk om te horen en te lezen. Mm-hmm. Toch?
Ja, dat blijft leuk.
Ja, 's ochtends dan zet je telefoon op en dan pling. En dan krijg ik weer zo'n leuk berichtje van jou. Mm-hmm. Van kijk wat we nu weer in de inbox hebben.
Ja.
Ja, daar doe je toch eigenlijk toch wel een beetje voor. Ja. Ik had van tevoren niet zo gedacht.
Nee, ik ook niet. En ik vind het echt leuk om al die reacties ook te krijgen. En het zou mooi zijn als we natuurlijk gewoon ook continu nieuwe ideeën krijgen van onze luisteraars. Om elke keer weer toch over een ander onderwerp te kunnen praten. Want het onderwerp tuinieren is natuurlijk onuitputtelijk.
Oneindig, ja. Zeker. Dus heb je ideeën, is meer dan welkom.
Ja.
Wat ook helemaal in ons straatje past, is de gast van vandaag, Gert Admiraal. Past helemaal in het straatje van duurzaam en de insecten en alles. En Gert, hoe kennen wij elkaar? Dat is van de triathlon.
Ja,
dat is een hele, hele andere tak van sport.
Ja, Joost.
Maar goed, dat ik zou verder introduceren. Toen zijn we elkaar een paar jaar uit het oog verloren. En toen zijn we de podcast begonnen, Peter en ik. En toen zochten we natuurlijk gasten en onderwerpen. En toen wist ik al... dat Gert als imker bezig was. Ik denk, dat past helemaal in ons straatje. Dus ik denk, bellen die Gert. Mm-hmm. Nou, die is onwijs lastig te bereiken. Maar dat maakt niet uit, is een heel druk man. Dus welkom Gert. Dus we gaan zo meteen verder met de vragen. We eerst eventjes naar het tuinmoment.
Ja.
Wat is jouw tuinmoment?
Laten we dat doen. Mijn tuinmoment. Het is natuurlijk juli. Lekker zomer. En dat betekent dat ik niet zoveel doe in de tuin eigenlijk. Want planten zijn allemaal hartstikke mooi aan het bloeien. Snoeiwerk is gedaan. En ik heb achter in de tuin heb ik een soort veranda. En daar hangt zo'n heel groot hangei met kussens. En daar zit ik dus de hele tijd.
Oh, even. We hebben het hier.
Dat is mijn tuinmoment.
Iedereen is druk in de tuin en alles. En jij hebt het over luieren in de tuin.
Ja, maar jij kwam er vorige of een paar keer geleden achter dat je eigenlijk een tuttige smaak had. Ik kom er gewoon achter dat ik een luie tuinier ben.
Zo een grote spiegel, hè, die podcast.
Ja, zo is het. Maar ja, daar doe je het toch uiteindelijk voor? Je bent toch de hele tijd ook druk met je tuin om uiteindelijk er ook van te kunnen genieten?
Ja, nee, ik vergeet dat wel eens. Het is ook een beetje mijn werk. Dus ik vergeet het wel eens, ja. Maar ik zie inderdaad heel veel mensen ziek ervan genieten. Dat klopt.
Ja. Nou, wat is jouw tuinmoment dan?
Nou ja, het is inderdaad juli. Dus de bouwvak die staat voor de deur. En dat is dat houdt me altijd wel bezig. Want dat is altijd wel een mijlpaaltje. Dan zijn wij 2 weken dicht met het werk. Dan moeten de tuinen wel af zijn. Dus dat is altijd stress en altijd druk en je redt het nooit.
Merk je dat mensen dan ook daarnaar vragen van, ben je voor de bouwvak klaar?
Ja, dat is toch wel iets wat het nog wel in zit, ja. Het wordt wel steeds minder. Bedrijven zijn wel steeds meer open. Ik zou zeggen, 10 jaar geleden was echt, dan moest je bouwvak dicht zijn, omdat leveranciers waren dicht, ik kon mijn afval niet kwijt, enzovoort, enzovoort. En nu merk ik dat het wel steeds aan het veranderen is. Dat bedrijven wel steeds meer open blijven. En dus je zou wel door kunnen. Maar voor de continuïteit in je bedrijf vind ik het fijner om gewoon even dicht te zijn 2 weken.
Nou,
en daarna de hele bezetting weer te hebben.
Precies. Jullie hebben het ook wel verdiend, toch? Een beetje vakantie.
Zeker.
Hard
zeker.
Gewerkt dit jaar.
Ja, onwijs. Ja.
Nou, dus jouw tuinmoment is eigenlijk ook een beetje luieren.
Nee,
bij
nee,
aankomend
zie je
luieren.
Helemaal verkeerd. Zie je helemaal verkeerd weten.
Oh. Nou, laten we het daar maar bij houden dan.
Doen we.
Nou, dan gaan we naar het thema van vandaag. De bijen en de insecten in de tuin. En het gaat natuurlijk niet per se over de planten en hoe je tuin aanlegt. Maar insecten en bijen zijn onwijs belangrijk in je tuin. En daarom hebben we vandaag Gert hier. Gert is imker. En ja, jij kan ons uitleggen waarom we toch ook met alle kleine diertjes rekening moeten houden.
Ja, dat zal ik proberen uit te leggen. Ik ben imker en dat betekent dat ik me bezighoud met honingbijen en honingbijenvolken.
Dat is helemaal van dit moment ook.
Ja, en dat betekent ook dat ik in het voorjaar, mei, april, mei, juni, dat ik het dan heel erg druk heb. Want zo'n volk is natuurlijk fantastisch. Dat is een bijenvolk is af. En daar zit alles in. Eén grote harmonie tot aan het voorjaar. Dan willen ook de bijenvolken zich vermenigvuldigen. En dat betekent dat ze de drang krijgen om van één volk meerdere volken te maken. En dat betekent dat ze willen gaan zwermen.
Ja.
En dan krijg jij het druk natuurlijk.
En dan krijg ik het druk. Want ik moet proberen natuurlijk om dat zwermen in goede banen te leiden.
Oké. Okay.
En dat lukt me meestal, maar die bijen die doen altijd wat ze willen. En soms dan gaat het wel eens fout en dan word ik gebeld om een bijenzwerm te vangen. Heb ik er wel weer een volkje bij, maar dat betekent dat ik nog meer volken heb. Ik heb nu zo'n 50, 60 volkeren.
Zo.
En dat zijn er behoorlijk wat.
Jeetje, ja. Ja, wat gaaf.
Het is ook wel in het nieuws inderdaad, ja, dat je nu van die zwermen her en der tegenkomt.
Ja. Ja, dat heeft dus te maken met hun voortplantingsdrang. Ook honingbijen hebben voortplantingsdrang. En dat is dan van één volk meerdere volken maken.
Ja.
In elk volk zitten tienduizenden bijen, werksters. En die hebben allemaal een eigen taak. En er zitten een aantal darren in, een paar honderd. En er zit één koningin in. En dat is, als dat goed gaat, hoef je daar verder heel weinig aan te doen. Dat is één grote harmonie.
Mm-hmm.
Ze leven heel erg prachtig in een commune eigenlijk. Maar zodra ze het in een bol krijgen, zodra het mooi weer wordt, zodra het voorjaar wordt, de vogeltjes leggen een ei. En de honingbij die als volk, die willen zich vermenigvuldigen.
En die trekken er ook op uit.
En die trekken er op uit.
Ja.
En
ja.
Even ook voor mij eigenlijk. Wat zijn werksters en wat zijn darren?
Werksters, dat zijn de vrouwtjesbijen.
Ja.
Die doen alles in het volk. Die verzorgen het broed, die verzamelen de stuifmeel, die verzamelen de nectar, die verzamelen de propolis en die brengen dat het volk binnen. En daarin, dat zijn de mannetjesbijen. En die mannetjes,
die doen niks.
Die blijven de hele dag binnen.
Die doen helemaal niks. Nee. Die vliegen van volk naar volk en die vreten wat. En hun enige taak is ook inderdaad om de koningin te bevruchten.
Ah ja, dus die gaan wel erop uit. Ja,
die hebben ergens een darrenstandplaats in de lucht. En die wachten totdat er een koningin komt die bevrucht wil worden. En die darren, de sterkste, die bevrucht dan de koningin. En de koningin wordt dan een keertje of 10, 15 bevrucht. En elke keer als een dar de koningin bevrucht, valt die dood neer. Dus dan is het ook weer klaar.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de enige taak van een dar.
Oké, en de bijen die je dan in de tuin ziet op de bloemen? Zijn dat voor bijen dan?
Dat kunnen honingbijen zijn. Maar naast honingbijen heb je in Nederland, dat is één soort. Hè, in Nederland heb je naast de honingbij een kleine 250 soorten solitaire bijen. Dat zijn bijen die niet in een volk leven, maar die solitair leven.
Mm-hmm.
En die zijn natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja.
En het zijn niet alleen solitaire bijen, honingbijen, maar je hebt natuurlijk ook libelles, insecten, noem maar op. Alle insecten die kunnen bestuiven, zijn heel belangrijk natuurlijk voor het hele bestuivingsproces.
Ja.
En kun je dat verschil zien als je op je plant kijkt? Hoe kan je een honingbij herkennen?
Er zijn ongeveer 7 soorten honingbijen in Nederland. En ik kan het zien, maar de meeste mensen kunnen dat niet zien.
Nee, kleine verschilletjes dus.
Er zijn verschillende rassen eigenlijk.
Okay.
Net als dat je een hondenras hebt of een kattenras of een vogel. Zo hebben de bijen, zo heb je ook verschillende rassen.
Ja, ja.
En die rassen die probeer ik ook te kweken door te zorgen dat ze raszuiver blijven.
Waarom is dat belangrijk?
Ja, dat is belangrijk omdat je anders een soort vuilnisbakkenras krijgt. Je kan selecteren, je kan bijenvolken selecteren op niet steeklustig, op haaldrift, op goed bestuiven, op vriendelijkheid.
Okay.
En daar houden we ons mee bezig. En we willen het raszuiver houden,
ja,
natuurlijk.
Ja.
Oh, het is gewoon, dat kan me voorstellen dat je daar onwijs druk mee bent. Ja.
Ja, misschien moeten we even kijken, even terug. Want we hebben het natuurlijk over bijen. We hebben het zelf, zeggen we ook wel eens van, nou, we willen graag veel insecten in de tuin en ook veel bijen.
Ja.
Kun je ons uitleggen waarom dat eigenlijk belangrijk is?
Bijen zijn belangrijk omdat het goede bestuivers zijn. En een hommel is eigenlijk ook een bijensoort. Hè? Dus dat is ook een goede bestuiver.
Ja, die zie je vaak al wat eerder in het voorjaar ook.
Ja, ja. En bestuiven is eigenlijk nodig zodat planten, bomen, struiken vrucht gaan dragen. Het is een soort bevruchting eigenlijk. Mm-hmm. En zonder bestuiving wordt het allemaal een stuk minder. En wordt het allemaal een stuk, kun je niet zo goed, is het fruit niet zo mooi, zijn de groentes niet zo mooi. Dus bestuiven is heel belangrijk.
Ja, maar goed, als je in de tuin bloemen hebt, hebben de bijen dan ook een functie voor de bloemen?
Ja, jazeker.
Of hebben de bloemen een functie voor de bijen?
Ja, kijk, elk zaadje. Uit elk zaadje komt een bloem. En die zaadjes die ontstaan natuurlijk weer uit die bloemen.
Ja, dus niet alleen voor fruit en groenten is het belangrijk dat de planten bestoven worden, maar eigenlijk voor alle planten.
Eigenlijk voor alles, ja.
En daarom wil je graag veel bijen in je tuin.
Ja, ja. Ja. Bijen, vlinders, libelles, prachtig.
Ja, en andere insecten.
En andere insecten, ja.
Nou, we het daar toch over hebben. Hou je zelf eigenlijk ook van tuinieren?
Ik vind tuinieren wel leuk, maar ik heb een. Mijn moeder die zit nu in een in een verpleeghuis. Die had een moestuin. En ik heb daar ook een aantal bijenkasten staan. En ik heb die moestuin, die hou ik nu aan. Maar ik heb met moestuinieren niet zoveel.
Nee.
Dat herken ik wel hoor. Want dat is echt wel.
Maar dat is heel veel werk ook.
Ja, zoveel werk. En dan heb je op een gegeven moment 10 slaapplantjes tegelijk. Of je hebt allemaal bonen tegelijk.
Oh ja. Eet je 3 weken sla?
Voor een kleine euro kan ik ook een kropje sla.
Ja, dat herken ik. Het is onwijs veel werk inderdaad. Dan worden ze opgevreten. En het zijn doorgaans wilde, best wel wilde planten.
Ja, en dan is het weer te nat en dan is het weer te droog. En dan moet je weer sproeien. Ja. Dan moet je weer dat.
Maar je passie voor bijen komt niet uit de tuinieren voort, dus?
Nee. Mijn passie voor bijen komt voort uit eigenlijk mijn moeder. Ja, mijn moeder die zei een jaar, of een vriend tegen mij, zei een jaar of 20 geleden van Gert, die belde me op, Gert, ik ga een bijencursus volgen. Lijkt je dat wat? Ik zei, nou, ik dacht het niet. Ik heb daar niks mee met die
beestjes.
Ja, ik heb er niks mee. En toen vertelde ik dat zo aan mijn moeder, kwam dat ter sprake. En mijn moeder zei, nou Gert, wat moet je doen? Ik heb vroeger ook bijen gehad, wist ik niet. Ik heb vroeger ook bijen gehad en ik heb nog wel een pijp en ik heb nog wel een pak voor je en ik heb nog wel wat tabak.
Oh.
En zo ben ik eigenlijk begonnen met de cursus in Amsterdam. En zo ben ik verder gaan rommelen.
Dus liefde geboren.
Ja.
Oké, gaaf.
Een leuke hobby.
En wat kunnen wij er dan aan doen voor in de tuin om dan die beestjes het dan een beetje naar de zin te maken? Is dat dan net zo eenvoudig als veel bloemen?
Ja, dan kom je dan heel eind natuurlijk. Hè? Als je veel bloemen zaait, en dan eenjarige, tweejarige, dan ben je alweer een heel eind. En ook struiken, heesters, planten, bomen.
Ja, gewoon alles.
Alles wat eigenlijk vruchten draagt en alles wat
bloemen heeft.
Wat bloemen heeft en waar vruchten uit komen. Want je hebt ook planten en je hebt ook heel veel bomen die geen dracht geven.
Nee, want waarom? Je ziet het nu dan, als je nu in het tuincentrum loopt, dan zie je deze plant is geschikt voor meer insecten. Deze is meer voor dat. En,
ja.
En waar zit dan het verschil in? Waarom is de een beter dan de ander?
Laten we het over de bloemen hebben. Er zijn bloemen die geven geen of nauwelijks nectar. En er zijn ook bloemen die geven geen of nauwelijks stuifmeel. Dus daar heeft een bij niet veel aan.
Ja.
Dat zijn dus geen drachtdragende bloemen.
Ja.
En zo heb je bloemen die juist heel veel nectar geven en heel veel stuifmeel opleveren.
Okay.
En dat is het verschil.
En zijn die dan altijd ook goed voor bijen?
Ja. Wat veel stuifmeel oplevert en wat veel honing of nectar oplevert, dat is goed voor de bijen. Daar vliegen ze op. En dat is ook goed voor de hommels.
En kun je een paar soorten noemen die je dan goed in je tuin zou kunnen zetten?
Nou, dan denk ik aan de eenjarige bijvoorbeeld, de borage, de verzelia, de malva's heb je, en de campanula's en de klaproos, de korenbloem, gewoon de eenjarige bijen.
Er wel wat, zijn wel wat wildere, wildere bloemen.
Ja. En zo heb je ook wat betreft de struiken bijvoorbeeld. Hè? De vuilboom, dat is een lelijke boom. Maar die is wel fantastisch voor de bijen.
Ja.
Die bloeit heel lang in die kleine bloemetjes.
Ja.
Nou, ik heb zelf...
Sorry?
Ja, nepeta's heb ik in de tuin. Ja. Die worden ook heel goed bezocht door bijen. Ja. Ja,
die lijkt helemaal te dansen.
Nou, dat is echt fantastisch als je dat gezoem hoort.
Als je eronder staat, dan hoor je dat zoemen. Hè? Dat
ja,
is fantastisch. Ja,
heel mooi. Ja.
Ja, dat is prima.
Ja, en later in het jaar heb je nog de Calaminta, Nepeta. Ze raken elkaar qua soort.
Ja.
Maar dat is ook zo'n bijenplant. Ja.
Ja.
Je hebt ook een heuse bijenboom, de Tetradium.
Tetradium Danieli.
Ja.
Ja, dat is ook een hele mooie boom.
Nou, die moet ik even opzoeken.
Die zie je weinig. Gek genoeg, want het is onwijs mooi ding.
Dat is een hele mooie boom, hè?
Ja.
Ja. Ja. Uh-huh. Ja. En zo heb je de lampionnenboom. Dat is de Campanula. Even denken hoor. Maar in ieder geval de Tetradium Danieli, dat is een hele mooie boom. Daar heb ik er twee van in de tuin staan. Oh, prachtige bomen zijn het. Als je die een beetje goed snoeit, dan zijn het hele mooie bomen.
Okay.
Zeker. Die geven voornamelijk in augustus, september geven ze van die grote pluimen.
Ja.
En daar vliegen al die bijen op.
Okay, geweldig. Ja, nou, we zullen wel een lijstje op de site zetten. Dan kun je zelf soorten uitzoeken voor je eigen tuin.
Ja, mensen een beetje aanmoedigen.
Ja, want hoe gaat het eigenlijk dit jaar met de bijen in Nederland?
Nou, niet optimaal, maar het gaat ook niet slecht, vind ik. Nee, het feit dat je wel eens leest... je leest altijd twee kanten. Hè? De ene schrijver zegt dat het gaat goed met de bijen. En de ander die zegt dat het gaat niet goed met de bijen. Of de honingbij verdrinkt de solitaire bij, of andersom. Maar dat, als mensen dat tegen mij zeggen, de honingbij verdrinkt de solitaire bij, dan zeggen ze, nou, er moet er gewoon meer dracht komen. Makkelijk zat. Dan zijn er niet te veel bijen, dan is het te weinig dracht.
Daarmee bedoel je te weinig eten voor de bijen.
Te weinig bloemen, planten, noem maar op.
Maar is dat een strijd die haalbaar is dan? Want ik heb dat inderdaad ook meer gehoord. Hè? Bijvoorbeeld de vlinderstruik. Hè?
Ja.
Die wordt dan... dan heb je een enorme overdaad aan voeding.
Ja.
Maar ja, als de vlinderstruik uitgebloeid is, dan moeten die bijen natuurlijk ook wat te eten hebben. En daardoor verdringen ze dan de solitaire bijen.
Ja, maar dan zou er eigenlijk weer een andere drachtplant of drachtstruik moeten zijn. En dan denk ik aan de vuilboom bijvoorbeeld, of wat je zegt, de Danieli.
Ja.
Ja, dus dat is voor je eigen tuin eigenlijk ook belangrijk. Dat als je meer insecten wil, dat je dus het hele jaar door struiken hebt met voeding voor de bijen.
Ja, ook alweer drachtstruiken,
zoals jij die noemt.
Ook alweer een kunst apart, maar daar hebben we de tuinman voor.
Oh ja, ja.
Oké. Okay.
Maar ja, dat is natuurlijk... Maar dat is niet alleen leuk voor de bijen. Dat is natuurlijk ook leuk voor jezelf.
Ja,
dan heb je het hele jaar wat te zien in je tuin.
Ja, natuurlijk.
Ja, dat is superbelangrijk.
Ja.
Ja. En ik maak mezelf dan ook wel druk over planten die bespoten zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
Wat veel gebeurt ook in de kwekerijen. Wat is het effect daarvan voor bijen?
Nou, dat kan als je pech hebt. En bijen die zijn over het algemeen bloemvast of plantvast. Als zij je hebt speurbijen, die gaan op zoek naar voedsel. Vinden zij een drachtgebied, dan vertellen ze dat via dansen aan het bijenvolk. En dan gaat het hele bijenvolk, de werksters, gaan er naartoe.
Mm-hmm.
Om nectar en stuifmeel te halen. Mocht dat nou bespoten zijn, dan gaat zo'n heel volk dood.
Oh ja,
ja.
Maar is
dat dan ook echt direct? Hè? Want hoeveel planten zijn wel niet bespoten? Helemaal eenjarigen, die kunnen er best wel wat van. Daar heb je als leek heb je er bijna geen weet van.
Nee.
Vaste planten, hè, helemaal als die al een jaar in tuin staan, die zijn in principe niet bespoten, ga ik vanuit.
Nou ja, dat wou ik eigenlijk vragen. De planten of de zaden natuurlijk bespoten zijn in de kwekerij en ze staan een tijdje en ze gaan bloeien, de bloemen zelf zijn niet bespoten, maar zit dat gif nog wel in dat nectar?
Dat gif dat zit nog wel voor een klein deel in de nectar en in het stuifmeel. Ja.
Hoe lang duurt dat voordat er uit is?
Ja, dat is eigenlijk van de oorsprong tot aan het eind. Wanneer die planten doodgaan, is dat het geval.
Oh, oké, dat zit echt in de sapstroom, zeg
ja,
maar.
Ja, dat zijn al de zaden die eigenlijk bespoten zijn. Hè? Of die al
gemanipuleerd zijn.
Gemanipuleerd zijn met een bepaald soort gif. Ja,
het is toch wel belangrijk als je de keuze kan maken om ervoor te zorgen dat je planten en zaden koopt die niet bespoten zijn.
Ja, die toch wel biologisch.
Biologisch gekweekt.
Biologisch, ja. 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 Is dat dan de oplossing, zeg maar? Kan je dat dan eruit halen? Biologische stempel of zijn er meer keurmerken die dat hanteren, dat je weet?
Dat weet ik niet. Ik weet wel dat dat je biologische zaden het beste kan kopen.
Ja. Ja.
Maar waar die bijen problemen mee hebben, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk de beroepstuinders en de boeren die nog wel eens een loopje nemen met de pesticiden.
Ja, die hebben andere belangen. Ja, die hebben andere belangen.
Dat
snap ik ook wel weer, maar ja. Het is wel tijd voor bewustwording inderdaad, wat dat dan aan gevolgen heeft.
Tuurlijk, ja. Zoals je ook ziet bijvoorbeeld langs snelwegen, langs rivieren, de Vecht bijvoorbeeld, of langs andere rivieren.
Waanzinnig.
Vroeger, of een aantal jaren geleden nog, waren dat allemaal grassen en werd het allemaal maar weer gemaaid. En nu houden ze er toch weer steeds meer rekening mee dat ze gefaseerd gaan maaien. En ook gaan maaien alleen wanneer het een en ander is uitgebloeid. Dat ze dus niet om de 3 weken... Een afspraak maken met de domeingroep bijvoorbeeld om dan en dan te gaan maaien. En dan dan is het meer klepelen dan maaien wat ze doen.
Voor mij heb ik dat ook eerder gezegd. Ik vind het waanzinnig gaaf. Als ik inderdaad over de snelweg rijd en ik zie die graslanden en al die bloemen. Ja, waarom zou je het überhaupt maaien zo vaak?
Ja, ja.
Ik zie daar niet het nut van in.
Ja, maar er wordt steeds meer rekening mee gehouden, hoor. Dat is wel heel prettig.
Ja, zeker.
Ja, als je zelf een tuin hebt, zou je dan ook een bijenkast in je tuin kunnen zetten?
Ja hoor, dat kan.
En
ja.
Hoe groot moet je tuin daarvoor zijn?
Dat kan ook op een balkon of het kan ook op een dak bijvoorbeeld.
Ja?
Maar je moet er wel.
Heb je daar geen overlast van?
Nee. Het ligt er ook weer aan wat voor alles, het hele bijenvolk staat of valt met de goedaardigheid van een koningin. Als je nou een verkeerde koningin hebt, dan heb je kans dat zo'n
bijenvolk... Is het volk ook niet opgevoed?
Nee, dan is het volk...
Ik zie steeds meer gelijkenis. Ik heb er nog niet ingekopt.
Dan wordt het een beetje agressief en dan dat kan, ja. Ja, dus dat maakt het wel eens moeilijk. En zo'n eerste jaar, ik geef ook veel bijencursussen. Het eerste jaar, dan willen die cursisten zo'n volkje hebben. En dan gaat het best goed. Maar zo'n tweede jaar, dan heeft zo'n volk gezwermd. Dan zit er een nieuwe koningin in. En die koningin, die is weer heel anders. En zo'n volk gedraagt zich dan ook weer heel anders dan toen die eerste koningin er nog
was. Ik heb nooit geweten, joh, dat echt zo...
Maar heb je daar zelf invloed op?
Zijn?
Ja, een goede koningin.
Hoe maar selecteer je dat dan?
Ja, als ik een bijenvolk heb en die bijenvolk... dat bijenvolk is... is niet steeklustig, is vriendelijk, is zachtaardig. Dan kweek ik daar, dan selecteer ik daarmee verder.
Ja.
Ja, zo kan je dat een beetje sturen.
Ja, zo kan ik dat sturen. Ja, ja. Ja. Want als er een zwerm heeft plaatsgevonden, of als ik een kunstzwerm heb gemaakt, dan betekent dat ik van één volk meerdere volk heb gemaakt. En dat betekent dan dat er maar één koningin is en dat er in het andere volk waar geen koningin in zit, dat er ook een koningin in moet komen.
Maar hou even, een kunstzwerm. Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, dan haal ik... dat is niet zo ingewikkeld. Dan heb ik één volk, één bijenvolk.
Ja.
En die splits ik dan op in tweeën.
Ja.
Zodat ik twee bijenvolken heb gemaakt van één bijenvolk.
Oké. Okay.
Maar er is maar één koningin.
Ja, waar komt die andere koningin dan vandaan?
Trek jij dan een pak aan? Of
Even bij de buren op bezoek.
Ja.
Ja. Nee, een koningin maken ze zelf aan.
Oké, okay, die wijzen ze aan.
Van eendaagse larfjes.
Ja.
maken zij, zij bepalen welke koninginnen of welke eendagslarfjes koningin worden. Mm-hmm. En die geven ze extra voer. Koningin in gelei, die geven ze 10 keer meer extra voer dan de normale larfjes. En daar komen dan koninginnen uit.
Maar dan weten ze er zelf dat ze geen koningin hebben en dan gaat dat vanzelf op gang komen.
Op het moment, kijk, ik ben mijn verhaal begonnen met het feit dat een bijenvolk heel harmonieus leeft. Hè? Alles klopt.
Ja.
Iedereen weet precies zijn taken, iedereen weet precies wat hij moet doen. Op het moment dat zo'n koningin verdwenen is of overleden is, dan wordt het één grote chaos, één anarchie. Dan weten die bijen, die zijn helemaal de kluts kwijt.
Mm-hmm. Ja.
En dan ontstaat er agressie.
Oorlog.
Ja. En er is er een deel van die bijen, die gaan dan jonge koninginnen aanzetten.
Okay.
Omdat ze gauw mogen die rust weer...
Om die rust weer terug te krijgen, ja. En zijn er een aantal koninginnen in wording, zitten die in het volk, dan wordt het weer rustig.
Maar een aantal koninginnen betekent dan dat daar de sterkste weer mag opstaan en de rest dan... Over de kling gejaagd wordt? Of,
Ja, ik hoop niet dat het te ingewikkeld wordt, het verhaal.
Nou, dat kan wel. Ik wil zeggen, je hebt me wel enthousiast gemaakt. Want ik nooit geweten dat er zoveel achter zo'n bijenvolk zit. Nee. Ja. Dus dat maakt het wel leuk.
Ze maken bijvoorbeeld 10 koninginnen doppen aan.
Ja.
En dat betekent, als je daar dan ook weer niks mee doet, dan de eerste koningin die uitkomt, die uitloopt, die maakt een speciaal geluid. Dat noemen wij het tuten. Ja, die zit dan in die kast. En die anderen die nog in die dop zitten, die zijn aan het kwaken. En de tuter, die oudste koningin, die kan niet te lang in die kast blijven. Want die weet dat die anderen eraan komen.
Ja,
wat doet die dan? Die pakt weer de helft van het volk. En
die gaat zwermen.
Vandoor. Die gaat ook weer zwermen.
Wegwezen.
Ja. Dat noemen we nazwerm. En zo heb je de volgende weer. Weer een nazwerm. En dan hou je niks over.
Ja, dan wordt het steeds kleiner. Ja. Ja. Dus je helpt zo bijzonder. Hè?
Ik help ze een handje.
Is toch gaaf?
Ik vind het heel interessant.
Door op de 13e dag, op het moment dat die bijen, dat moet je allemaal uitrekenen, op het moment dat die bijen, dat die koninginnen uitkomen, dan breek ik al die doppen open. En dan lopen al die koninginnen in het volk. En dan zoeken ze het zelf uit. Ja. De sterkste koningin blijft dan over.
Ja,
okay.
Gaaf. Maar even terug naar die kasten. Want is er een ideale plek? Moet ze in de schaduw, in de zon? Hoe werkt dat?
Het mooiste is om ze in de zon, de ochtendzon. Dat zou het mooiste zijn.
Okay.
Des te eerder kunnen ze uitvliegen. De ochtendzon is het prettigst. Ja.
Oké, okay, maar voor de rest is schaduw ook wel belangrijk. Ze kunnen niet in de brandende zon staan of de hele dag.
Ja, nou, dat kan wel. Dat kan wel.
Oké.
Okay. Ja. Dat kan wel.
En je hoeft niet bij te voeren, helemaal niks?
Ja. Je hebt als de linde gebloeid heeft.
Ja.
Wanneer is dat?
Eind juni, denk ik.
Ben blij dat jij het zegt, hè?
Ja, eind juni, juli.
Ja.
Dan heb je een drachtloze, een vrij drachtloze periode. Dan is er niet zoveel te halen voor de bijen.
Mm-hmm.
En dan heb je wel eens kans dat je ze moet bijvoeren.
Oké. En waarmee voer je ze dan bij?
En dan geef ik ze 1 op 1. 1 kilo suiker, 1 liter water. 1 op 1 noemen we dat.
Ja.
Geven we ze extra voer.
Hoppa.
Ja.
Okay.
Maar dan moet je natuurlijk weer oppassen. Die bijen die genereren ook, maken van die nectar ook honing. Dan moet je weer oppassen. Als ik ze ga bijvoeren, dan haal ik die honingkasten wel weg. Want ik wil geen honing hebben gemaakt van suiker.
Van suikerwater, ja. Nee. Ja, maar de honing die zij in de kast achterlaten, die eten ze dus niet zelf op als het schraal wordt.
Voor een deel wel. En voor een deel ook niet. Ik had het in het voorjaar, toen ging het aardig snel in hier. En toen had ik de honingkamers erop gezet. En toen waren die half vol. En toen kregen we weer een slechte koude periode. En een paar weken later waren die honingkamers weer leeg.
Oh ja.
En dat gebruiken ze.
Maar is het dan eigenlijk wel goed om de honing uit de kasten te halen? Want we oogsten dat eigenlijk.
Ja.
Hebben de bijen dat zelf niet nodig?
Niet alles.
Ja, niet alles.
Zij produceren meer honing dan dat ze nodig hebben. Ja. En als je wat weghaalt, dan is dat goed voor het volk. Want dan moeten ze weer aan het werk. Niks is vervelender als een bijenvolk geen werk heeft. Ze moeten werken.
Worden ze lui. Ja, precies. Dan gaan ze rare dingen doen.
Okay.
Als kattenkwaad halen.
Ja, dan gaan ze rare dingen doen. Ja.
Super.
En, ja? Die nectar die ze uit de bloemen halen, die zetten zij om in honing. Ze hebben enzymen, ze voegen er enzymen aan toe. En meervoudige suikers worden dan enkelvoudige suikers. En dan slaan ze dat op in die zeskantige celletjes van was die ze maken. En als ze dat hebben gedaan, dan zit er nog 80% vocht in. En dan gaan ze dat door ventileren, maken ze daar minder dan 20% vocht van. En dan slaan ze dat op bovenin. En dan gaan ze dat dichtmaken met een wasdekseltje. En dan heb je honing.
Ja.
Dus nectar wordt honing.
Ja, wordt honing. En nog even kort over de honing. Ja. Maakt het nog uit of je dan zeg maar honing zoals jij die direct uit de kast haalt, of je dat gebruikt in je keuken of opeet, of dat je zeg maar de supermarkt honing koopt?
Ja, dat is een groot verschil.
Ja, waarom is dat anders?
Ik weet niet of je dat wel eens gemerkt hebt, maar de honing bij de supermarkt of de honing bij het kruidvat smaakt zomers en 's winters altijd hetzelfde.
Ja.
Ja, ik vind hem ook minder lekker hoor. Dus, maar
dat is gewoon een soort zoetstof.
Waar komt dat door dan?
Nou, omdat ook veel in veel landen wordt honing gemaakt door bijen veel op suiker te laten vliegen.
Dus die 1-op-1 eigenlijk wat
jij... Ja, of 3-op-2.
Ja.
Dus heb je eigenlijk gewoon suikerhoning en geen bloemenhoning?
Nee. Dus dan hoeven die bijen eigenlijk niet eens de kast uit. Dan kunnen ze gewoon die suikernectar opslaan. Ja. En dan doen ze precies hetzelfde mee hoor. Dat verdampen ze ook en dan komt er ook een wasdekseltje op. En dan
is plofhoning.
Plofhoning, ja.
Maar ik heb nou een potje honing ook bij me. Maar het leuke is dat ik verkoop redelijk veel honing. En er zijn er toch altijd wel mensen die zeggen, ja Gert, die honing vorige keer vond ik veel lekkerder.
Ja, dat verschilt natuurlijk.
Ja, dat verschilt heel veel. Dat verschilt behoorlijk, ja.
Ja.
Je hebt lindenhoning, je hebt bramenhoning, je hebt klaverhoning, je hebt acaciahoning.
Ja.
Ja, en voor en na seizoen is dan ook een andere smaak.
Totaal andere soorten honing. Je hebt donkere, lichte.
Ze zeggen wel ook dat het wel helpt tegen allergieën.
Hooikoorts.
Ja, hooikoorts, dat is natuurlijk ook...
Maar alleen als je lokale honing eet, hè, dan.
Dat zeggen ze, ja.
Dat zeggen ze en dat moet je eigenlijk een beetje met een korreltje zout nemen.
Ja,
kijk, in honing zit de honing die ik uit die bijenkasten haal, die slingering, gaan gelijk in de emmer, van de emmer gaan ze gelijk in het potje. Daar zit een heel klein beetje stuifmeel in. Ja, dat krijg ik er allemaal niet. En dat stuifmeel, daarvan zegt men dan dat als het uit de buurt komt, dan word je daar immuun voor.
Ja.
En
ja,
dan is dat goed voor de hooi.
Dat is een
maar
idee.
Het is zo minimaal, dat valt allemaal wel mee.
Maar goed, er is reden genoeg om gewoon lokale honing om goede honing te kopen.
Ja, zeker. Ja, zeker.
Probeer het een keer en je wil niet anders meer. Dat is absoluut waar.
Ja, fantastisch. Ik vind het echt ontzettend interessant onderwerp. Helaas moeten we ook een beetje afronden. Heb jij nog een goede tip of een advies wat je aan onze tuinierders wil geven?
Wat ik wel heel belangrijk vind, maar daar zijn we gelukkig nu mee op de goede weg, is om in je tuin of je tuintje steeds minder tegels te plaatsen. En steeds elke keer een tegel eruit te wippen of een aantal tegels eruit te wippen.
Ja.
En meer eenjarige, tweejarige boompjes. Meer bloemen, meer planten, meer struiken, meer boompjes te plaatsen.
Ja, dat horen we steeds meer natuurlijk. Er is gewoon geen reden meer om het niet te doen.
Zo is het. Nee. Ja, goede tip.
Ja.
Dankjewel, Gert.
Graag gedaan.
Superleuk.
Leuk om eventjes...
Ik kan zo nog een uur doorlullen.
Ja, maar ik heb nog niet eens de helft verteld.
Nee, precies. Nou ja, we houden
je mag gewoon nog een keer komen.
Ja,
okay.
ja, is goed.
Okay.
Nee, ik vind het wel heel leuk, ja.
Nou, hartstikke bedankt voor je komst.
Graag gedaan. Dankjewel.
Mooi. Ja, en nu?
Ja, Joost, het is iedere week hetzelfde.
Ja, ik ben er echt heel slecht in. Ik ben zo blij dat ik jou naast me heb. Want jij bent echt mijn steun en toeverlaat in deze podcast.
Nou, we gaan natuurlijk altijd afsluiten met de tuinfavoriet.
Ja.
En ik vind het wel grappig. In deze tuinfavoriet komt jouw romantische kant naar voren.
Ongelooflijk, hè?
Ja, wat is het?
Ja, een roos. De guirlande d'amour.
Ja, fantastisch. De guirlande d'amour.
Ja.
Wat is dat voor een roos?
Ja, ik ben redelijk praktisch ingesteld. Zoals jullie ondertussen wel weten, denk ik. Dus ik kies een roos gewoon als die gewoon goed werkt en mooi doorbloeit, enzovoort. Dan is het voor mij een al gauw een favoriet. En deze, klinkt wat afgezaagd, maar ik heb hem ook thuis staan. Die, ik vind het een waanzinnig ding. Overal waar ik de kans heb om hem te zetten. Tegen schuttingen, muren.
Het is een klimroos, hè?
Het is een klimroos, ja. Daar gebruik ik eigenlijk deze voor. Omdat die gewoon hufteproof is. Je kan er niks aan fout doen. Hij doet het gewoon heel goed.
En hoe ziet hij eruit?
Ja, dan moet je natuurlijk op de site kijken. Maar het is een gevulde bloem met een geel hartje. Voor de rest is die wit. Dus geen paniek, Petra. Zo geel is die niet. Ik kan hem gewoon zetten. En het is een klimroos. Nou, is dat natuurlijk een beetje een valse benaming. Want eigenlijk is het een leiroos natuurlijk. Hè? Want als je hem gaat niet vanzelf de lucht in, dan valt hij gewoon om. Hij bloeit in juni. Ja, nou ja, dus tot september. Dus als deze podcast uitkomt, dan heb je nog wel veel plezier van. Ik snoei hem meestal, hij groeit aardig hard. Dus ik snoei hem na de bloei, snoei ik hem nog wel flink terug. En daar hou ik van. Ik kijk eigenlijk nergens naar. Ik ram hem gewoon kort waar die in de weg zit eigenlijk.
Ja.
En dan krijg je nog wel een aardige tweede bloei. Zeker niet zo uitbundig als de eerste bloei, maar wel. Hij gaat redelijk door. En ja, zo kan je hem een beetje wild laten worden.
Ja, leuk. Ja, en hij bloeit heel overdadig, hè, met mooie trossen witte rozen.
Ja, waanzinnig.
En een roos hoort eigenlijk ook wel in elke tuin, toch?
Vind ik wel, ja. Ja, tuurlijk voor de bijen. Maar
is hij ook goed voor de bijen?
Ja, leg er dan.
Hij bottelt wel of niet?
Ja, ik zeg net dat hij heel goed voor de bijen is. Ja? Die kan je niet laten vallen, hè?
Heel, heel goed voor de bijen.
Ja,
ja,
dank je.
Ja.
Nee, ja. En met rozen is altijd. Hè, dan kan je überhaupt de podcast aan wijden. Hè, want als je dan gaat opzoeken, dan staat het dat hij het beste doet op klei en voedzame grond. Nou, bij mij staat hij gewoon vol in de zand, in de bestrating. Nou ja, je kan de foto's, oordeel zelf. Hij knalt eruit. Hij krijgt heel weinig water bij mij. Want ja, ik ben er redelijk lui in. En met snoeien, ja, daar kan je ook een hele studie aan wijden. Het is wel zo dat je met de ogen, zonder al te technisch te worden, kan je hem wel een beetje sturen. Je ziet waar de ogen welke kansen op gaan. Voor de rest heb je natuurlijk tot het vijfde blad of het zevende blad. Nou, dat is allemaal waar. Maar ik hou er eigenlijk zelden rekening mee, omdat ik gewoon wegknip wat in de weg zit. Het is wel zo dat als je een klimroos goed wil laten bloeien, dat je hem vooral horizontaal moet leiden. Dan gaat hij, dan denkt hij dat hij omvalt en dan gaat hij veel bloei geven.
Hoe heet die roos, Joost?
De Goulande d'Amour.
Goulande d'Amour, oké.
Okay. Ja, als je dat echt heel romantisch zegt.
Ja.
Ongelooflijk. Ja.
Kan niet missen, hè?
Nee, nou.
Maar dat, wat wil je nog meer weten?
Ja, ik denk dat dit genoeg is.
Ja, ik kan er echt over doorgaan, hoor.
Ja, ik heb het door. Nee hoor, we zetten gewoon alle informatie lekker online met mooie foto's erbij. Ja. En dan kan iedereen het even nalezen.
Ja, met de roos is wel zeker zo, hoe meer je snoeit, hoe meer bloei. Dus wees er zeker niet te zuinig in, helemaal in het voorjaar.
Mm-hmm.
Ja. Nou. Mag ik nog een vraagje stellen, Joost?
Nou, ja, zeker. Ja?
Wat is het verschil tussen een klimroos en een stokroos?
Bij de klimroos die zet je tegen een wand aan. En een stokroos zet je een stok bij.
Ja, echt? Is dat zo?
Ja. Ja, een stokroos is niet een echte roos, toch?
Nee, je hebt natuurlijk ook de tweejarige. Ja, maar stokroos, stamroos, sorry. Dat, ik begrijp je verkeerd. Ja, nee, dat is een heel ander geslacht.
Oh, oké. Okay. Ja.
Dat heet in de volksmond heet het inderdaad stokroos. Ja. Maar dat is gewoon een tweejarige inderdaad. Die zaaien. Die gaat je eerst, krijg je loof, in het tweede jaar krijg je bloem en weer zaad, enzovoort, enzovoort. Is zeker wel de moeite waard,
ja.
Maar het is niet zo mooi als de Goulande d'Amour. Gert, om je nog even te bedanken voor deze podcast, hebben we uiteraard de koffie mede mogelijk gemaakt door Cocotte uit Huizen. Check even de site voor de kortingscode. Maar voor deze, bedankt Gert voor je komst.
Nou,
alsjeblieft.
Kan je met een kopje koffie genieten van de bijen.
Ja. Achter op de verpakking staat voor jou nog een persoonlijke kortingscode.
Oké. Okay. Oh, wat lekker. Heerlijk. Ja. Ik ben echt een koffiedrinker. Dus het komt heel goed uit. Dat komt prima van pas. Dankjewel.
Top.
Dank jullie wel.
Ja, graag gedaan.
Nee. Nou, dit was het weer. Onze zesde aflevering.
Knallen we weer door, hè?
Ja, absoluut. Kijken allemaal op Instagram. Ik heb het al gezegd. Op de website. Vergeet je niet te abonneren. al je tuinvrienden te vertellen over deze leuke podcast. En bedankt voor het luisteren.
Hartstikke bedankt.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.